Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente zingt van Psalm 133, en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 133, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd, het is als de zalf op hoge priesters hoofd. De zalf van mij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. Tweede vers, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En wat er verder volgt op Psalm 133, vers 1 en 2. uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen en wel uit het evangelie naar het beschrijven van Matthäus, daarvan het 25e hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Schriftlezing deze middag. Matthäus 25, de eerste 13 versen. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 119, de derde vers, O schonk gij mij de hulp van uw geest.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matthäus 25, de eerste 13 versen. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich, maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden, zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waakt dat dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we dan Psalm 45. Psalm 45. En daarvan de versen 6 en 7. Zesde en zevende. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer. Dies, daarom moet ge u voor hem buigen. Dat verder volgt. Versen 6 en 7 van Psalm 45.
Thank you.
Gemeente, de tijd voor de tweede komst van Christus van deze wereld zal zeer donker zijn. Het zal zeer donker in de wereld zijn. Dat is door Christus voorzegd in Matteüs 24. Hij heeft gewezen op de verschillende, wat we noemen de tekenen der tijden. Vervolging, ergernis, vermenigvuldiging van de ongerechtigheid, rampen en onheilen in deze wereld, aardbevingen en oorlogen, geruchten van oorlogen, en noemt u maar op. Dingen die vooraf zullen gaan aan de komst van Christus. Het zal heel donker in de wereld worden, zegt Christus. En in de kerk? Hoe zal het in de kerk zijn voordat Christus komt? Zal het daar veel anders zijn? Machine die zegt in zijn preek: alle kerken zullen slapen voordat Christus naar deze wereld terugkomt. Alle kerken zullen slapen. Robert Murray McShane. De hand van een preek van Matteüs 25. Want wat de Heer nou zegt van in Matteüs 24 van deze wereld, dat zegt hij ook als het ware van de kerk in Matteüs 25 in die gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwazen maagden, waar ik u vanmiddag en vanavond bij wil bepalen met Gods hulp. De gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwazen maagden. Ik lees u daarvan het 13e vers. Ik kan de hele gelijkenis lezen, maar dat doe ik niet. Maar ik lees als het ware alleen maar de toepassing van die gelijkenis in het 13e vers van Matteüs 25. Dat is het woord van God. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. Dus met Gods hulp de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. In de eerste plaats een opmerkelijk onderscheid. Waar Christus op wijst dat de wijzen olie in hun vaten, in hun kruiken hadden meegenomen. Een opmerkelijk onderscheid. En ook in de tweede plaats een krachtige opwekking, want de middernacht geschiedde en een geroep. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En tenslotte dan een definitieve scheiding. Als de vijf wijze maagden de bruiloftzaal ingaan, waar de vijf dwaze maagden worden buitengesloten en te laat zijn. Dat is zeer aangrijpend. Dus de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, een opmerkelijk onderscheid, een krachtige opwekking, maar ook een definitief onderscheid. Een scheiding. Definitieve scheiding. Meent, het is een van de laatste gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken tijdens zijn rondwandeling op aarde. Zoals we weten, ook aan de jonge mensen, wel de kinderen, de Heer Jezus heeft veel gelijkenissen uitgesproken. Wat is eigenlijk een gelijkenis? Nou, dat is niet zo moeilijk. Een gelijkenis, er zit het woordje gelijken in, dat lijkt ergens op. De Heer Jezus neemt een beeld uit het gewone leven en past dat toe op de dingen van Gods koninkrijk. Zoals het in de wereld gaat, zoals dingen in de wereld gebeuren, zo gebeurt het ook in het koninkrijk van God. Dus dat zijn gelijkenissen, beelden genomen uit het gewone leven. Wat geestelijke betekenis heeft. Wat belangrijk is. Dus het gaat om het koninkrijk van God. En dan moeten we oppassen bij de bij de uitleg van de gelijkenissen, om niet alle kleine dingen, om alle details, om dat allemaal te gaan vergeestelijken, zoals dat soms wel gedaan wordt. Heere, bewaar ons daarvoor. Want dan kom je er gewoon niet uit. Maar het gaat vooral om de algemene boodschap, de algemene strekking daarin. Hier gebruikt de Heer Jezus het beeld van een bruiloft. Het valt ook op gemeente altijd weer hoe eenvoudig de prediking van de Heer Jezus was. Dat waren echt geen hele ingewikkelde filosofieën en theorieën, zodat bijna niemand het zou begrijpen. Dat je daar nou heel geleerd voor zou moeten zijn. Dat je daar nou alle kennis van de wereld voor nodig zou moeten hebben. Nee, heel eenvoudig. Iedereen weet wat een bruiloft is. Dat hoeft niet uitgelegd te worden. Het koninkrijk der hemelen zal gelijk aan 10 maagden welke haar lampen namen gingen uit de bruidegom tegemoet. Nou, dat is de setting van een bruiloft. En natuurlijk is er wel verschil tussen de bruiloft zoals dat in Nederland toegaat, in ons land toegaat, of het bruiloft in Israël. Er zijn verschillende gewoonten en customs. Eigenlijk zou de dominee denken dat veel beter uit kunnen leggen dan ik. Hoe toegaat op een bruiloft in Israël, een Joodse bruiloft. Maar goed, we doen een poging vanmiddag. En het gaat uiteindelijk, zoals ik zei, het gaat uiteindelijk om de geestelijke betekenis ervan. En nu kan dat ook weer verschillend zijn bij de uitleg. Dat hebben we vanmorgen ook gezien, hoe verschillend soms mensen kunnen vertalen of mensen kunnen uitleggen. Maar als het gaat over de geestelijke betekenis van deze gelijkenis, dan houden we in het algemeen wel de kanttekening aan. Kanttekening 2, die heeft er toch heel mooie, vrij uitgebreide kanttekeningen. Nummertje 2 van de kanttekening hier is heel uitgebreid. De geestelijke betekenis. Nou, in de eerste plaats, wie is de bruidegom? Wie is de bruidegom? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is de bruidegom met een hoofdletter, met een grote B. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. De zaligmaker. Hij is de grote bruidegom die zijn bruid, dan zeggen we dan bij zijn zwarte bruid, heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En ze daarom die bruid getrokken heeft uit deze wereld, uit de wereld van Jood en vanuit heidendom. Dat is zijn bruidsgemeente. Waarvoor hij zijn dierbaar bloed gegeven heeft. En die hij door zijn geest onderwijst en leert. En tenslotte tot zich neemt in de eeuwige heerlijkheid. Want dat is in het kort waar het hier over gaat in deze gelijkenis. Hij zal die bruidsgemeente leiden naar de bruiloftzaal. Naar die eeuwige bruiloftzaal hierboven. Wat gaat daar al voor af en zijn er dingen waar we op moeten letten en zijn er waarschuwingen nodig ter voorbereiding op dat bruiloftsfeest? Jazeker. De bruidegom waarschuwt hier als het ware. Dan zijn er ook nog de bevrienden van de bruidegom. Daar hoor je hier eigenlijk niet van, maar we weten ook uit andere schriftgedeelten, denk aan Johannes 3... van de zogenaamde vrienden van de bruidegom, die de bruidegom begeleiden. En die de bruidegom ook helpen. Zeker op de bruiloft, dat de voorbereiding op de bruiloftsdag, maar ook op de dag van de bruiloft zelf. Op de dag van de bruiloft gaat de bruidegom naar het huis van de bruid om haar op te halen en mee te nemen naar zijn ouderlijk huis. Tenminste, dat is wat ik gevonden heb in de studiebijbel. Want er zijn ook andere uitleg mogelijk dat de bruidegom gaat naar het huis van de bruid. Maar ik houd me bij die uitleg die zegt nee. De bruidegom gaat naar het huis van de bruid om die bruid op te halen. En die neemt de bruid mee naar zijn eigen huis. Of naar het ouderlijk huis waar hij vandaan komt. Ja, de bruid. Nou ja, goed, wie de bruid is, heb ik eigenlijk al gezegd. Maar het is toch wel opmerkelijk dat eigenlijk de bruid hier helemaal niet voorkomt. De bruid wordt hier helemaal niet genoemd. Waar lees je nou van de bruid? Maar wel van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Zoals het hier genoemd wordt, de maagden. Wie zijn dat? Dat zijn de bruidsmeisjes. Dat zijn de vriendinnen van de bruid. die net als de vrienden voor de bruidegom de bruid terzijde staan. Zij vertegenwoordigen, zegt de verklarer, zij vertegenwoordigen eigenlijk hier de bruid. En misschien is het wel zo dat de bruid het in haar huis leidt en dat die bruidsmeisjes die de bruid vertegenwoordigen alvast de bruidegom tegemoet gaan. Het huis van de bruid verlaten, ze kunnen niet wachten, ze gaan de bruidegom tegemoet. En het speelt zich dan ook allemaal nog af in de nacht. In de nacht. Ja, in de nacht in die tijd was er geen straatverlichting. Zoals wij vandaag de dag. Dat moeten we natuurlijk, in heel die setting moeten we natuurlijk bedenken. Want anders begrijpen we deze geschiedenis helemaal niet. Dat zij lampjes bij zich hadden. Nou, dat kennen wij ook natuurlijk. Maar eigenlijk hier in het Westen, zeker in Zuid-Holland. Goed, in Zeeland kan het nog eens wat anders zijn. Ik heb zelf ook een aantal jaren in Zeeland gewoond. En als ik dan bij mijn vader op bezoek kwam, dan kwam je zo een beetje bij Barendrecht. En dan begon alles licht te worden. Alles dan. Dat is de, ja. Nou ja, goed, dat even terzijde. Maar geen straatverlichting natuurlijk in die tijd. Nee, ze moesten het met lampjes doen. Kleine olielampjes. Ja, ze zijn nog te koop in Israël. Ik heb in Israël ook, u hebt ze vast ook wel eens, als u in Israël geweest bent, vast ook wel gezien. En ook wel misschien wel een paar gekocht van die kleine aardewerken. Ja, wat zijn het? Kruikjes en daar wordt er wat olie in gegooid. En dan. En dan zo'n klein touwtje en dat gaat in die olie en dat kleine touwtje dat wordt dan aangestoken. Ja, dat is eigenlijk het beeld wat we hier zien. De vijf wijzen en de vijf dwazen, die bruidsmeisjes die gaan de bruidegom tegemoet. Die weten dat de bruidegom eraan komt en ze gaan door de nacht met die kleine lampjes naar de bruidegom. En begrijp het wel, als je natuurlijk verstandig bent, dan neem je toch, want dat is maar een heel klein, zo'n klein dingetje, zo'n klein kruikje, zo'n klein aardewerken kruikje, daar zit niet zoveel olie in. En als je natuurlijk verstandig bent, dan neem je wat extra olie mee voor je lampje. Want anders, gemeente, jongens en meisjes, jullie snappen het ook wel, hè? Anders gaat dat lampje natuurlijk uit. Je moet wel wat extra olie met je meenemen voor dat kleine kruikje. Want je gaat door de nacht, straatverlichting is er niet. En als je geen licht hebt in die donkere nacht, en dat is dan inderdaad een donkere nacht, nog niet te vergelijken met de nachten hier, ja, dan gaat zo'n lampje uit. Dus je moet wel, als je verstandig bent, neem je wat extra olie mee, hè, als een reserve. Nou, kijk, daar heb je het. Hier komt het grote verschil. Hier komt nou het grote verschil. Want die 10 bruidsmeisjes, die gaan allemaal in de nacht de bruidegom op te halen, maar 5 van hen zijn wijs en 5 waren dwaas, zegt vers 2. De helft is dus wijs en de helft is dwaas. Hé, dat is dus opmerkelijk dat de Heer Jezus hier al vanaf bij het tweede vers al zegt 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Niet aan het eind van ja. Wat heb je er nou van? Als je geen olie bent, dan ben je dwaas. En als je wel olie met je, dan ben je wijs. Nee, maar dat komt pas in het derde vers. Maar in de eerste plaats wordt gezegd, er waren 5 wijze, verstandige en 5 dwazen. Ja, dat geeft eigenlijk al aan dat er 2 soorten mensen zijn. De wereld, maar ook, zoals gezegd, dat gaat hier in de Matteüs 25 in deze gelijkenis, eigenlijk om de kerk. De kerk zoals ze uiterlijk zich vertoont. Want het is een gezelschap, de zichtbare kerk. Dat leert de Heer Jezus hier eigenlijk in deze gelijkenis. De zichtbare kerk is een gemengd gezelschap van wijzen en van dwazen. Dat vinden we ook in andere gelijkenissen. Van de kaf en de koren. Ze blijden allemaal hetzelfde. We beleiden toch allemaal hetzelfde zijn. We beleiden is des geloofs gedaan. Oh, dus iedereen hetzelfde. Nou ja. Want zegt de Heer hier, 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Ik heb wel eens een predikant tijdens, even tussendoor, tijdens een klassesvergadering, heeft hij de klassesvergadering met dit schriftgedeelte geopend. En toen zei hij letterlijk tegen alle afgevaardigden van de klas, ja, broeders afgevaardigden, de helft is wijs en de andere helft is dwaas. Dat vonden die afgevaardigden van de klasse natuurlijk niet zo leuk, dat die predikant dat zei. Maar ja, dat is eigenlijk wat de Heer hier zegt. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Helft wijs, de helft is dwaas. Nou ja, goed. Het kan zijn dat het over 10% ergens. Maar goed, dat laten we verder liggen. Die wijze maagden. Ach ja, dan zeggen we, van nature waren ze ook dwaas in zichzelf. Niet waar. We zijn eigenlijk allemaal dwazen, maar van nature zijn we allemaal dwazen, maar we zijn toch allemaal dwaas, we zijn allemaal gevallen. En onbekwaam tot ene goed en geneigd tot alle kwaad. Want dat zou anders betekenen, ja, die mensen die zijn wijs, die zijn iets voorzichtiger geweest in hun handel en in hun wandel, alsof dat iets van hen zelf zou hebben. Maar we weten nou wel uit andere schriftgedeelten, en we moeten natuurlijk wel schrift met schrift vergelijken, ja, dat nooit zomaar isoleren van de rest van de schriften, maar we weten uit het geheel van de schrift openbaring dat we van nature eigenlijk allemaal dwaas zijn. En dan zeggen we, het is alleen door genade dat we wijs mogen zijn, dat we wijs mogen zijn geworden. Door bekering, door wedergeboorte, lees het tot zijn leerregels maar van die nieuwe schepping, van die opwekking uit de doden, van die levendmaking, van dat wonder van de wedergeboorte dat God zonder ons in ons werkt. Want ja, als dat wonder geschiet is, gemeente, dan wordt de mens pas wijs. Dan mag hij iets van de wijsheid hebben van Gods geest. En dan vers 3. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Nu worden de dwaze maten getekend. Nu wordt eigenlijk in de derde vers uitgelegd waarom ze dan dwaas zijn. Uiterlijk was er zo geen verschil. Bruidsmeisjes, uitgezonderd door de bruid, het huis van de bruid verlaten. En allemaal wel netjes, ongetwijfeld allemaal wel netjes gekleed hoor. Daar zal echt geen verschil geweest zijn. Uiterlijk zie je allemaal netjes. En, hè, als een bruiloft niet waar, als er een bruiloft, dan trek je toch je mooiste kleren aan. En allemaal zo'n lampje hoor. Nou, daar zal je echt niet verschil. Dat kun je echt wel zien hoor. Dat ene lampje 9 meter. Allemaal zo'nzelfde soort lampje. Echt waar. En toch is er verschil. En toch is er groot verschil. Want zij vergeten of ja, uit onachtzaamheid, ze nemen geen extra olie mee in de vaten of in hun kruiken. De grote vraag hier natuurlijk, ja, wijs en dwaas. De wijzen hebben wel wat extra olie bij zich en de dwazen die hebben geen extra olie bij zich. Ik denk, we redden het wel door die nacht. Ja, goed, we zien wel, maar de bruidegom zal toch wel snel komen. We hebben hem zo gevonden. En als wij eenmaal de bruidegom hebben, nou ja, dan zit onze taak erop. Ja, maar waar ziet die olie op? Dan heb je hier weer iets dat je zegt, ja, hier moet je oppassen om alles weer te vergeestelijken. Want ja, als je zegt natuurlijk dat de olie van de geest is, ja, dan wordt het ergens wel moeilijk, want eerst branden die lampen, dan gaan ze uit en tenslotte gaan ze straks weer kopen. Alsof dat ook de geest te koop is of zo, ja. Maar de geest is natuurlijk niet te koop. Ja, dat dacht Simon de Tovenaar. En hij bood er geld voor aan, maar dat, om zulke toepassingen, dan loop je ermee vast. Ik voel wel veel voor de kanttekening 2, die zegt, door de olie en het licht wordt aangegeven het ware geloof door de liefde krachtig. Door de olie en het licht, het ware geloof door de liefde krachtig. Het ware geloof door de liefde krachtig. Het ware geloof is in hun harten. Goed, de schrift spreekt natuurlijk van de olie van de geest. En we hebben op Psalm 133 ook van gezongen, van die olie. Die olie van de liefde. die uitgegoten werd op de hoge priester. De zalf van mij is aan God gewijd. Er zijn schriftgedeelten die daarop wijzen. Maar nogmaals, we moeten voorzichtig zijn. Het geloof door de liefde werkend, zegt Paulus. Matthew Henry zegt in zijn verklaring, deze mensen die dwaze maagden die geen olie, extra olie meegenomen, die waren druk met, met hun aanbeveling voor de mensen, maar niet voor Christus. Nou ja, in ieder geval, het geeft wel aan hoe ver kan het gaan. Missen wij die olie van het geloof en van de liefde? Want daar gaat het uiteindelijk over. Zijn wij door de ware liefde aan de bruidegom verbonden? Of zijn wij alleen maar druk, wat Matthew Henry bedoelt denk ik, zijn we alleen maar druk om naar het uiterlijke toe alles in orde te hebben? Ja, wij horen er ook bij. Wij zijn ook van die kerk. Wij zijn ook orthodox, want kom je er toch veel op het kerkelijk erf tegen. Om alleen maar je reputatie, als je reputatie, en je doet er alles aan. Dat er met je reputatie mag. Ik sprak ook over mezelf trouwens. Die man die op de preekstoel staat. Zijn we alleen maar druk met onze eigen reputatie? Hoe komen wij over bij de mensen? Of gaat het ons werkelijk om die, dat geloof en de liefde voor de bruidegom? Dat de bruidegom alle eer mag ontvangen. Dat is een onderzoek waard, gemeente. Dat zeg ik tegen u, maar dat zeg ik ook tegen mezelf. Dominee Els zei het vroeger niet. Dominee Els die zei al, wat ik tegen de gemeente preek, dat preek ik eerst tegen mezelf, zei hij. Nou, zo hoort het te zijn. Dus als ik tegen u zeg, hebt u de olie van het geloof en van de liefde in uw hart? En waar gaat het u om? Alleen maar om een uiterlijke beleid? Dan zeg ik dat ook, gemeente. Dan zeg ik dat ook tegen mij, tegen mezelf. Maar dat is het grote verschil, want de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Ze nemen wat extra olie met zich. Ze zijn voorzichtig. Ja, we gaan door de nacht en natuurlijk we hopen dat we snel de bruidegom kunnen ontmoeten. Maar het kan ook wel zijn dat het wat langer duurt. De voorzichtigheid van de rechtvaardigen. En mocht dat lampje uitgaan, en mocht dat vuur van de liefde niet meer zo branden, dan hebben we dat extra wel nodig. Hun eigen harten ook kennend. En gemeenten waar die wijzen al bang voor waren, dat gebeurt ook. Want er staat er in vers 5, als nu de bruidegom vertoefde, hij vertoeft te komen. Ja, weer een nogal archaïs woord vertoeven, begrijp je? Het gaat in de Statenvertaling, het gaat mooi. Ik hou ook van de Statenvertaling, maar die woorden moeten wel uitgelegd worden. En ja, begrijpen we die woorden? Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Ja, prachtige tekst, maar begrijpen we het, wat er staat? Zo hij vertoeft. Ja, wat betekent dat vertoeven? Dat het wat langer duurt dan gedacht. Er komt geen bruidegom. Ze kijken in de verte, net als de Scheveningse vissersvrouw vanmorgen, maar er is nog niets te zien van de bruidegom. In de verste verte is er nog geen bruidegom te zien. Hij is langer onderweg dan ze dachten. Hij vertoeft te komen. Komt de Heer Jezus, wacht even, dan zitten we weer even met een punt natuurlijk. Want hoe zit het dan met de wederkomst van Christus? Komt de Heer Jezus niet op precies op tijd dan? Natuurlijk, gemeente. Hij komt precies op tijd. Maar toch voor onze waarneming kan het zijn, kan het overkomen. Alsof het al langer duurt dan gedacht en gehoopt. We hoopten dat hij was degene die is. We hopen zoveel. We hopen dat hij snel. We hopen dat dit. We hopen dat dat. Maar het gebeurt niet. Als nu de bruidegom vertoefde. En dan komt het erop aan. Dat is nou het moment waar het over gaat in ons leven. Als de bruidegom nou vertoeft, als dat nou langer duurt, u bidt erom. U vraagt er al zoveel om. Ik heb al zo vaak gebeden. Maar ja, het blijft nog uit. uit. Tot, even hier in de gelijken met ook, hoe vaak gebeurt het ook niet in ons leven. Je bidt ergens voor, je bidt om een predikant. Heere, mag er toch een knecht komen? Maar ja, die knecht die komt niet. Elke keer wordt er weer bedankt. Je bidt om je kind die erg ziek is, met lichamelijke ziekte of met een psychische ziekte. Als ik even aan mijn eigen leven denk, mijn eigen gezin denk. Je bidt erom, je bidt erom, je bidt er al jaren om, maar er gebeurt zo weinig. Het vertoeft, het laat op zich wachten. En dan, gemeente, dan krijg je een moment dat je zegt, ja, nou ja, dat is ook maar ophouden met bidden. Misschien is het allemaal zinloos. Het is allemaal vruchteloos. Het is te vergeefs. Je wordt er zo moe van. Van dat verwachten en dat bidden. Wachten duurt lang. Wat er ook gebeurt, er komt geen bruidegom. Langer onderweg dan ze dachten. En dan, ja, ze worden er slaperig van. Je zou er slaperig van worden. Ze werden allen sluimerig en vielen in slaap. Zo gaan die 10 maagden, alle 10 hoor, alle 10. Ook de wijze. En er staat er in de preken wat romantisch voordoen. Ze doen hun lampen laag en ze spoedig vallen ze allen in slaap. Maar goed, laten we maar gewoon nuchter blijven. De slaap overvalt hen. Dan gaan we maar te rusten. Het duurt langer, mensen. Allen worden zij sluimerig en vielen in slaap. Er zijn ook verklaarders die zeggen, ja, de wijzen zijn sluimerig geworden en de dwazen vielen in slaap. Maar dat staat er niet. En gelukkig zijn er verklaarders die dat afwijzen. Allen worden ze sluimerig en allen vallen in slaap. Ze vallen in slaap. Terwijl de bruidegom op komst is. Terwijl de bruidegom naar het huis van de bruid komt. Ja, het duurt wat langer. Ja, maar. En de Heer laat op zich wachten. De komst van zijn koninkrijk. En zo kan het ook in het zendingswerk zijn. Dat je zegt, ja, ik hoop dus op vruchten. En ik ben hier al jaren bezig in het evangelisatiewerk. En je ziet zo weinig van de vruchten. Je verhoopte dat die man, die vrouw tot bekering. Of het zendingswerk, of ook het werk onder Israël. Je hoopt toch dat de tijd spoedig mag aanbreken dat Israël, dat er velen van het volk van Israël, gelijk als de ganse natie zijn aan onze kant. En niet zomaar één hier of daar, één of twee. Tuurlijk, er zijn Messias beleidende gemeenten. Maar wat Paulus zegt, als de volheid der heiligen zal zijn ingezet, alzo zal geheel Israël zalig worden. Heren, wanneer komt die dag? En je bidt erom. En je werkt er misschien voor. En het komt niet. Ja. Maar ja. En dan komt de verleiding om dan maar de moed te laten zakken. En je zou moedeloos van worden. Je wordt er ook moe van alles. Je wordt sluimerig en je valt in slaap. 5 wijzen, 5 dagen. Allen sluimerig en in slaap gevallen. Ja, maar wacht even. Dat zijn toch Gods kinderen? En die waken toch wel? Die zijn toch opgewekt? Die zijn toch levend gemaakt? Dat zijn toch mensen die ernst maken met de dingen van de eeuwigheid? Oh zeker, die tijden kennen ze. Die tijden kennen ze dat ze ontwaakten uit hun geestelijke doodstaat. Dat hebben onze vader en de Schotse predikers een ontwaken genoemd. En dan ontwaak je uit je doodslaap. En dan is er maar één ding belangrijk in je leven. Kom ik tot God bekeerd. Dan is er maar één ding belangrijk. O God, wees me zonder genadig. Zeker, die tijden kennen ze. Zeker. Dat ze zich bekommerden over hun zielen. Dat ze dag en nacht smeekten. De hemel bestormden. Dat zijn die geest. Dat is dat geestelijk ontwaken. Dat is de eerste liefdestijd. O, zullen ze dat ooit vergeten? Dat die liefde Gods in het hart werd uitgestort. En dat ze konden zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. O, het was allemaal zo ruim gesteld. Ze konden ervan spreken tot anderen. En ze begrepen eigenlijk niet dat er nog onbekeerden waren. En als het avondmaal was, dan snapt hij eigenlijk niet dat je dan nog kunt blijven zitten. Weet je wel, die tijden. Maar gemeente, er kunnen ook andere tijden komen in je leven. Dat het allemaal zo ver weg is. Dat wat Christus zegt van de gemeente van Efes, weet u wel, van die zeven gemeenten in Klein-Azië, wat zegt de Heer van de gemeente van Efes? Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Het gebedsleven verflauwt. We laten de zonde weer wat toe. Er is geen gebedsleven meer. Het is allemaal zo koud geworden. En de hemel lijkt ook van koper. En je probeert weer die psalmen. Je probeert, dominee J.W. Kersten. Die zei wel eens. En die preken die cassettes. Ik heb het ook natuurlijk maar van de cassettes. Ja, dat had je toen. Dat is natuurlijk helemaal ouderwets wat ik nu ga zeggen. En preken, luisteren op een cassette. Maar goed, cassettebandjes. De ouderen onder ons die hebben al. Dat het allemaal zo ver weg kan zijn. Dat het allemaal zo traag van binnen is. Dat het allemaal zo toegesloten is. Dat het allemaal zo ver weg is. Dat het allemaal zo doorgesteld is. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse stand. Ja, eerst wat sluimeren. Maar ongemerkt val je in slaap. Denk ook aan de christenreis. Wat heeft die man veel meegemaakt? Rijke ervaringen. Daar in het huis van uitleggen. Maar denk ook als dat pak van schuld en zonde van zijn schouder. Als hij bij het kruis mag zijn. Bent u wel eens bij het kruis geweest? Maar als je bij het kruis komt. Dan mag je zien op de Heer Jezus. Op die lijdende borg en zalig maken. Dan valt het pak van schuld en zonde van hem af. In dat graf wonder. Maar gemeente, dan verder. Ja, hij krijgt een rol, weet u wel. En die mag hij meenemen, die mag hij straks tonen als hij bij de hemelpoort komt. Maar ja, de reis is nog lang niet voorbij. Hij is nog lang niet in het eeuwige Kanaan, in dat nieuwe Jeruzalem. Dan komt hij bij die heuvel Moeilijkheid en daar staat een mooi huis, arbor, voor vermoeide pelgrims. En dan legt hij zich neer en hij sluimert en hij slaapt wat. Hij is best wel tevreden met zichzelf. Het zijn toch wonderlijke dingen hè, die ik allemaal meegemaakt heb. Maar hij valt in slaap en de rol die hij ontvangen heeft van die engelen, die valt uit zijn handen. Het kwam duur te staan, gemeente. Dat sluimeren, dat slapen van Gods kinderen. De discipelen die sliepen in de hof van Gethsemane. Terwijl die borgen, die lieve borgen zalig maken. Daar worstelde in het gebed. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nog niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Ik kwam terug en kijk nou eens, Simon Petrus. Helemaal grote woorden gezegd. Ik ga met u de gevangenis. Ik zal dit. Ik zal. Er is helemaal niks van terecht. Nee, als de Heer het daarvan zou moeten hebben van zijn kinderen. Och, dan was het een verloren zaak geweest, zeggen we wel eens. Ze sliepen. Toen hij daar het bloedige zweet in de hof, zoals ons avondmaalsformulier zegt. Het bloedige hof. Bloedige zweet in de hof. Uitgedrukt heeft. Sluimeren en slapen. De duivelgemeente die probeert ook hoor. Die heeft allerlei slaapmiddelen. Die heeft ook allerlei middelen om ons in slaap te dommelen. Te doen vallen. Wat kan die ook bezig zijn? De begeerlijkheden van het vlees. De zorgvuldigheden van het leven. Om onze aandacht maar af te leiden van het ene nodige. De duivel is erop uit. Hij vindt het best als je maar een uiterlijke. Het is uiterlijk allemaal in orde. Je hebt je mooie pakje nog aan. Maar je sluimert en je slaapt. En dan ineens, want het is nacht. Het is nacht en dan midden in de nacht. Dan klinkt er een geroep. Te middernacht geschiedde een geroep. Ziet de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Wat nou ineens vandaan? Midden in de nacht. gemeente. Ja, dat staat er niet waar dat geroep vandaan komt. Maar mag ik het misschien dan zo invullen zonder in die verleiding van die vergeestelijking en alles erbij te halen. Maar zou het kunnen zijn dat de vrienden van de bruidegom dit uitspreken. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat is de taak van de vriend van de bruidegom. En dat, als het goed is, zijn Gods knechten vrienden van de bruidegom. En zij moeten de gemeente opwekken. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dat is de taak van de bruidegom. De vrienden van de bruidegom. Een wake-up call, zeggen ze in de Engelse taal. Wat is dat nodig, gemeente, om opgewekt te worden en telkens weer. Nou, maar dat zijn Gods kinderen en die zullen wel. Ja, waarom zou de apostel in zijn brieven, in die 14 brieven die Paulus schrijft, eerst de rijkdom van de genade die de Efeziërs of de Colossens of hoe ze heten, de Filippenzen, eerst de rijkdom van Gods genade in hun leven, maar dan de tweede deel van hun brief is altijd opwekkingen. Indien je dan met Christus het opwekt, zo zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Ja, dat moet hij de Efeziërs horen. En Christus zal dan over u lichten. Wat is het nodig, gemeente, dat de bruid van Christus opgewekt wordt. U weet ook van in het Hooglied staat er ook, hè, dat ze op het bed van zorgeloosheid terechtgekomen was. En dan komt de bruidegom en ze dommelt verder. En ja, dan gaat de deur uiteindelijk open, maar dan is de bruidegom alweer verdwenen. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op, ja, ze worden allemaal wakker. En ja, het is middernacht, dus het is aardedonker. Dus ze grijpen naar hun lampen. En ze willen licht. En ze proberen dat vlammetje weer aan te wakkeren. En weer goed aan het branden te krijgen. Maar ze hebben ook zo lang geslapen. Er zit niet meer zoveel olie in dat lampje. Maar dan de ontgoocheling. Bij die dwaze maagd. Ze hebben geen olie bij zich. De lamp, die gaat bijna uit. Ja, die gaat uit. Ze kunnen zo verder de nacht niet door. Alles ontvalt hen. En dan vragen die dwaze maagden aan de wijze maagden om olie. Vers 8. En de dwaze zeiden tot de wijze: geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. En ze roepen niet tot God, maar ze wenden zich tot Gods kinderen, zegt de verklaarder. Ja. Geeft ons van uw olie. Maar de wijze antwoorden geen zins, omdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zijn. Voor ons en voor u. Is dat niet egoïstisch gedacht van die wijze maagden? Moeten wij niet mededeelzaam zijn? Kunnen ze nog niets missen? Dat zijn toch Gods kinderen en dat wijst de Heer er toch ook op dat we mededeelzaam moeten zijn. Niet alles voor jezelf houden, denken om, niet egoïstisch zijn. En toch, gemeente, ze kunnen van de genade, zegt de verklaarder, ze kunnen van de hun toebedeelde genade niets missen. Dat kun je toch niet missen, wat je voor jezelf gekregen hebt. Dan zou je zeggen, nou, ik geef wat aan mijn kind. Een kind, mijn zoon of mijn dochter, die wil niet luisteren. Nou goed, dan geef ik wat van mijn genade. Ja, als het zo komt, gemeente, dan zou ik het ook wel. Maar dat kan niet. In dat opzicht. Je kunt het toch niet doen met de genade van vader. Vader was een bekeerde man hoor. Ja, echt, dat was een bekeerde man. Ja, maar wat heb je daar verder aan? He? Je moet het zelf ook ontvangen. En wat vader had, kon hij niet. Ja, hij bad erom dat zijn kinderen ook, begrijpt u wel. Nee, we moeten tot God bekeerd worden. We hebben die genade zelf nodig. Ze kunnen het niet missen. Er zal voor ons niet genoeg zijn en ook niet voor u, maar ze geven wel een wijze raadgeving. Ze zeggen tegen die dwaze maagden, die domme maagden, gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Ja, dat zal een teleurstelling geweest zijn voor die dwaze maagden. Dat vond ik ook tegen. Ik dacht wel dat die wijze maagden wel iets over zouden hebben. Nou, een teleurstelling. Maar goed. Een wijze raadgeving. Ga naar de verkopers en koop voor u. En zo zien we ze dan sneller naar de markt om nog olie te kopen. Ja, het is nacht. Wie zal er nog in de nacht de winkel open hebben? Maar goed, dat dat staat er allemaal niet. Hoe dat geweest is, weet ik ook niet. Maar gemeente, in ieder geval, die raadgeving. Gaat liever tot de verkopers. Tot de verkopers. Het is nog te verkrijgen. Er is nog olie. Ga toch tot de verkopers. Zeggen die wijzen. Maar de gemeente, is dat niet de prediker ook deze avond? Ga nog tot de verkoop. Ga naar leren, want daar ontbreekt er. Er is olie genoeg. Wij zeggen niet, ja mensen, er is geen olie. Dus dat is jammer voor jullie. Er is geen olie. Nergens meer te verkrijgen. Nee, nergens meer te verkrijgen. Het is nog te verkrijgen. Ga tot de verkopers. Daar lag het niet aan. De olie is niet uitverkocht. Maar die dwaze anderen het vergeten mee te nemen. Gemeente, het mag nog gepredikt worden, ook vanavond nog. Het is nog te verkrijgen. En ga dan tot de verkopers. De markt, wat moet ik daarvoor betalen? Gemeente, daar hoef je niets voor te betalen, want het is om niet, nietwaar. Het is nog om niet te verkrijgen bij de Heer. Al wat u zegt, de Heer, al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. McShane zegt in zijn preek, ga nog tot Jezus. Om de genade te mogen verkrijgen bij hem is het overvloedig te verkrijgen. Zo zei die schotten dan. Konden die schotten toch ruim zijn? Ik weet niet, dat benauwde, dat afgepaste. En dat vanuit de verkiezing allemaal. Ga nog tot Jezus, zegt McShane. Om de genade te mogen verkrijgen. Bij hem is het overvloedig. Daar ligt het niet aan, gemeente. Het ligt niet aan de Heer, of dat het aan de Heer lag. Het is bij hem overvloedig te verkrijgen. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Gaat liever tot de verkopers. De markt van vrije genade wordt nog aangeboden. Om niet. Die bron van zaligheid is nog open. Het is nog te verkrijgen, dat brood des levens. De olie des geestes, of hoe we het ook mogen noemen. Het is bij de Heer. Die genadegoederen, die heilsgoederen. Die zijn nog te verkrijgen. O, alle gedorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt. Moet daarvoor betalen. Gij die geen geld hebt, komt, koop en eet. Ga liever tot de verkoop. En koopt voor uzelf. Als u ook die bruidegom tegemoet mag gaan. En die bruidegom mag ontmoeten. En met die bruidegom mag ingaan in die eeuwige bruiloftzaal. Hierboven. De wijzen die gunnen het. Die gunnen het. Waar is de gunning, gemeente? Je vraagt je het soms wel eens af. Maar die wijzen die gunnen het. Gaat liever tot de verkopers. En koopt voor uzelf. Laten we eerst zingen. Van Psalm 95. Het vierde vers. 95. Vers 4. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil leiden. En wat er verder volgt, zo is zijn stem. Het vierde vers van Psalm 95. Van de vijf wijzen en de vijf dwazen. maagden. Een opmerkelijk onderscheid, een krachtige opwekking, maar ook een definitieve scheiding. Ja, wat zijn er een waarschuwingen ook voor die dwaze maagden geweest, die opwekking te middernacht. Ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En van de waarschijnlijk de vrienden van de bruidegom die dat gezegd hebben. En ook de vijf wijze maagden, de raadgeving van de vijf wijze maagden. Ga dan toch tot de verkoper, zorg toch dat je olie hebt. Nou, uiteindelijk gaan ze dan tot de verkopers, maar gemeente, dan komen ze bij de deur en de bruiloft is al begonnen. De bruiloft is al begonnen en de deur is dicht. Degenen die gereed waren, die gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. De bruiloft is begonnen en ze begonnen vrolijk te zijn. En dan beginnen ze op de deur te kloppen, hard te kloppen. Wie zijn dat? Dat zijn die dwaze maagden. O gemeente, maar de deur, klinkt het van achter de deur, want de deur blijft gesloten, die gaat niet meer open. Dan klinkt het van achter de deur. Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Ik ken u niet. Dan grijp je natuurlijk iets. Je komt er, en dan is het ook zielig, die mensen waren dan te laat. En ach, dan gaat die deur niet meer open. Nou, zegt, dat valt toch ook tegen. Ja, gemeente, maar dan is het te laat. Dan is het te laat. God, maar God is de Heer, het is toch barmhartig. Hij is toch genadig. Dat is hij zeker. En hij is toch geduldig. Dat is hij ook. En langmoedig. Dat is hij ook. Maar er komt een einde aan de langmoedigheid van de Heer. En er komt ook een einde aan alle waarschuwing. De mens gaat die ongewaarschuwd. Die dwaasmaat ging niet ongewaarschuwd. Met een gezelschap van vijf wijzen en vijf dwaas. Maar de mens gaat niet ongewaarschuwd verloren. Als hij straks buiten komt te staan. En dan komt hij eeuwig buiten te staan. Die deur die gaat niet meer open. Ook niet na een tijdje. Ze blijven misschien kloppen en kloppen. En ze roepen hard hoor. Heer, Heer, doe ons open. Ja. Matthew Henry wijst hier op een sterfbedbekering en zegt het volgende. Ware overtuiging en bekering komt nooit te laat, zegt hij. Maar, zegt hij, een late overtuiging is zelden waar. Matthew Henry kan het soms zo beknopt en zo to the point. Ware overtuiging en bekering komt nooit te laat. Maar, een late overtuiging is zelden waar. Je zou zeggen, ze zijn toch overtuigd, ze willen toch ook naar binnen, ze beseffen waar het over gaat. Ze kloppen en ze kloppen. Maar het is zelden waar, zegt Matthew Henry, het zal niet waar zijn. Ja, ze willen ook in de feestvreugde delen, ja wie wil dat niet, wie wil er niet naar de hemel? Maar de Heere zegt, ik ken u niet, kent de Heere ze niet, gemeente? Kende de Heere, kent die bruidegom, die vijf? Ja, ik ken ze wel, maar... Het is, schijnt een soort Hebreeuwse spreekwijze te zijn. Ik wil niet met u te maken hebben. Ik ken u niet van waar gij zijt. Ik wil niet met u te maken hebben. O gemeente, verschrikkelijk als dat van ons gezegd zou moeten worden. Als dat van mij, als ik straks te laat ben. Haast u nog en spoed u om uw levenswil. Ziet de bruidegom kom. Nogmaals, hoeveel keer heeft de Heer al gewaarschuwd? Hoeveel keer heeft de Heer al geklopt op uw deur? En de genadedeur staat nog open. En hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. En het zal een blijde dag zijn als die grote dag komt, gemeente. De dag van de wederkomst. Het zal een bruiloftsdag zijn voor de bruid, ja. Voor de bruid die gereed waren, staat er. Gingen met hem. Bent u gereed? Ben ik gereed? Maak toch dat u gereed bent. Ga nog tot de ver, als u het mist. Het is nog te verkrijgen. Maar haast u en spoed u om uw levens wel. En waarom komt dan die dag niet? Waarom stond er dan dat de bruidegom vertoefde? Dat was genade. Dat er nog mensen bekeerd zouden worden. Dat de Heer wilde laten zien dat hij veel geduld heeft. En omdat Gods kinderen nog meer en meer gelouterd zouden worden. Daarvoor stelt de Heer dat nog uit? Daarvoor komt de Heer en hij is nog langmoedig. Hij wacht nog om genadig te zijn. Dat er nog velen tot bekering mogen komen. Misschien u wel, misschien jij wel. De Heer wacht op jou. Haast je toch en spoed je leven. Geef je hart niet aan de zonde en aan de weer. De Heer zegt ook vanavond nog, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geef me uw hart. Ik mijn hart geven? Nou, dat ga ik niet doen. Ja, ik hoop het. Dominee Golverdinger zei, als hij die tekst aanhaalde, en dat greep me zo aan. Als hij, dominee Golverdinger, Rinus Golverdinger, als hij dan die tekst zei, mijn zoon, geef mij uw hart. Dan zei hij er dit bij. Dan zei hij, ik hoop dat er een tijd mag komen in je leven. Dan zei hij, haast, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan hoop ik dat er een tijd mag komen dat je mag zeggen, Heere, wilt u het alstublieft nemen? Want ik kan het alleen maar aan de zonde in de wereld geven. Maar u zegt, geef mij uw hart. Wilt u het alstublieft dan maar nemen? Wilt u het innemen door uw genade? Maar dat ik toch voorbereid mag zijn, dat het niet te laat zal komen. Dat ik dan begin te kloppen. Maar er staat toch, klopt en u zal opengedaan worden? Ja, dat staat er inderdaad. Maar niet als de deur straks zal gesloten worden als de dag van de bruiloft zal zijn. Kom, geliefde. We leven in de adventstijd. En we denken aan Christus' eerste komst. De komst van Christus in het vlees. Dat is de eerste advent. De tweede advent is de komst van Christus in het hart. Maar er is nog een derde advent, namelijk de komst van Christus op de wolken. Blijft als het ware adventstijd. Adventstijd. Uitzien verlangen. Zoals die Scheveningse vissersvrouw op de boulevard in Scheveningen. Uitzien naar haar man, haar vader. Wanneer komt hij? Zie ik al iets. Uitzien verlangen naar zijn komst. Kom, Heer Jezus. Is dat ook uw gebed? Is dat ook uw verlangen? Zegt de Heer in de open boek Openbaring. En ziet, ik kom haastiglijk. En er staat in de Griekse taal, ik ben al op weg. Ik ben op komst. Dat is het werkwoord wat gebruikt wordt in vorm. Zie, ik kom haastig. Ik ben al onderweg. Hij is onderweg. En we horen het geruis van zijn voetstappen als het ware in het wereld gebeuren. En we weten niet wat er nog gaat gebeuren. Maar soms denkt hij wel, er is maar weinig voor nodig om de hele zaak ontploft. Er is een spanningen in de wereld. En wat doet Rusland en wat gaat Turkije doen en wat gaan de Arabische landen? We weten het allemaal niet. Ik kan het dan ook niet verder, maar één ding weet ik. De Heer komt. Haast u en spoed u. En dat er een verlangen mag zijn naar hem. Als hij zegt, zie ik kom haastig. Want de bruidegom verlangt ook naar de bruiloftsdag. Niet waar? Welke bruidegom verlangt er niet naar? Maar de bruid die mag ook zeggen, ja kom Heer Jezus. Kom maar, het zou toch een slechte zaak zijn. Twee mensen die gaan trouwen. Twee jonge mensen die een trouwdatum hebben afgesproken. Dan en dan hopen. Dus dan en dan is de bruiloft dan. En heb je een huwelijksgesprek als predikant. Een praatje met het stelletje. Nou, dan zeg ik, jullie zien er wel uit, naar uit, zeker naar je bruiloft. Nou, nee, dat niet. Ik, de bruiloft. Nee, ja, dat moeten we eens zien. Nou, dan zeg ik, Nou, dan klopt er iets niet. Wacht even. Moet je me dan al, zou je dan nog iets bedenken? Als je niet uitziet naar de bruiloft, en zo geestelijk gemeente, de bruidsgemeente van Christus, verlangen we dan niet naar die grote dag? Zeggen we dan, nou ja, nee, dat is ook. Nou, wacht even. We zeggen toch, nou dan zijn we toch aardig in slaap gezonken. Wat traag zijn we dan toch. Wat zitten we dan toch zo vast aan deze wereld. Ja, ik wil nog wat genieten van deze wereld. Ja, gemeente, zeker. We mogen de dingen van de wereld ook hebben. Maar ja, als het zodanig is in ons leven. Dat het uiteindelijk het allerbelangrijkste wegneemt. Namelijk voorbereid te zijn voor die grote dag. Voor die bruiloftsdag. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Luk. Dan zou ik bijna amen zeggen. Maar ik wil nog één ding zeggen. Wat ik ooit eens hoorde. Mijn schoonvader die had in Dordrecht. Zijn eerste gemeente. Die had hier over deze tekst gepreekt. En er zat een vrouw te luisteren. Zat die te luisteren naar die preek. En ze heeft het later tegen me verteld. Ze zegt, ik ging als een dwaze maagd de kerk uit. Ja. Als je zo de kerk uitgaat. Als een dwaze maagd. Heer, ik ben een dwaze maagd. Maar. Nu kan de Heer nog. Van een dwaze maagd. Een wijze maagd. Maken. Amen. O Heere, zijn we dan bereid om u te ontmoeten, de bruidegom, waar ook een verlangen, een brandend verlangen mag zijn, om u de Heere tegemoet te gaan. Neem toch weg, Heere, die traagheid en die ingezonkenheid en die slaperigheid en die wereldgelijkvormigheid en alles wat ons weerhoudt om u te dienen. We worden nog opgewekt. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Mogen we zo dan de gemeente u bevelen. Aan het einde van deze diensten. Heb zo dank voor alles wat u schonk. Geef ons in u te eindigen. U die toekomt alle lof en dank. Wij vragen het, we bidden het. Om Jezus wil. Amen. 98, het vierde vers. 98 vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Wat een verder volgende, vierde vers van Psalm 98. de zegen des Heren gaat daarheen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.